Goedenavond, gemeente, hier in de Pauluskerk en digitaal met ons verbonden. Namens de kerkraad heet ik u allen van harte welkom in deze avonddienst, waarin dominee Van der Laan voorgaat. Hartelijk welkom, dominee. Fijn dat u weer in ons midden bent. Het orgel wordt vanavond bespeeld door de heer Van Esseveld. Mijn naam is Jan van Inge en ik mag vanavond uw ouderling van dienst zijn. Heeft u vragen over deze dienst of over onze wijkgemeente, dan sta ik u graag na afloop van deze dienst te woord. Volgende week zondag is de belijdenisdienst om 10:00 hier in de Pauluskerk, waarin onze wijkpredikant dominee Van den Berg voor zal gaan. We zijn blij en dankbaar dat volgende week zondagmorgen 13 personen in onze kerk belijdenis van het geloof zullen afleggen. Dat zijn Ruben Abrahamse, Eva Bitter, Tirza van Driel de Recht, Marielle den Ouden, Itaï Pauw, Merel Snoei, Rick Snoei, Merel Verkerk, Joke van Vliet, Stefanie de Wit, Stijn Bioch, Sander van de Plaat en Sjoerd van Vliet. Samen met al deze mensen, hun ouders, grootouders, familie en vrienden, zien wij uit naar een gezegende, feestelijke en onvergetelijke dienst. We hebben vanmorgen voor hen in de eredienst voorbeden gedaan. Allen van harte uitgenodigd voor deze belijdenisdienst. Dan heb ik nog de volgende afkondiging voor u. Zoals u bekend is, staat voor komende donderdag 15 mei aanstaande het eerste groothuisbezoek gepland voor de gemeenteleden woonachtig in de postcodegebieden 2804 NA tot en met 2804 ZZ en 2806 en hoger. Het groothuisbezoek vindt plaats in de brug om 20:00. De zaal is open vanaf 8:15. Informatie hierover heeft u kunnen lezen in de zondagsbrief van vandaag en in de persoonlijke uitnodiging van de contactouderlingen namens de kerkenraad. Het tweede groothuisbezoek staat gepland voor donderdagavond 22 mei aanstaande voor de gemeenteleden woonachtig in de postcodegebieden 2804 AA tot en met 2804 MZ en 2805. Het derde groothuisbezoek staat gepland voor donderdag 5 juni aanstaande voor de gemeenteleden uit het postcodegebied 2803 en lager. Mocht u het groothuisbezoek van uw eigen postcodegebied niet kunnen bijwonen, dan bent u van harte welkom op een van de andere avonden. Laten we deze avonddienst aanvangen met het zingen van Psalm 30, vers 1 en 4. Dank Heer, gij hebt het niet gedoogd, dat vreugd mijn vijand heeft verhoogd. En vers 4, ik riep u aan in grote nood, ach Heer, wat winst is in mijn dood. Wensen wij elkaar namens de gemeente, namens de kerkenraad, een gezegende dienst.
Thank you. Gemeente, beginnen we deze eredienst met een ogenblik van stil persoonlijk gebed. Onze hulp en onze verwachting is ook vanavond in de naam van de Heere onze God, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt en die vasthoudt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. En zo mag ik u en mag ik jullie vanavond ook groeten en zeggen: genade en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Als aanvangstekst had ik gekozen uit Psalm 96, vers 1 en 2, een tekst die past bij deze zondag na Pasen. Zingt de Heere een nieuw lied, zingt de Heere, gij ganse aarde. Zingt de Heere, prijst zijn naam, boodschap zijn heil van dag tot dag. Zingen van de grootheid van God, dat willen we ook doen met Psalm 30, waarmee we al begonnen zijn en waarvan we nu het vijfde vers zingen. Vers 5 van Psalm 30. Laat ons nu samen bidden. Heere onze God, we zeggen u hartelijk dank dat we op deze stralende zondag vanavond weer in uw huis mogen zijn. Of dat we misschien thuis naar deze dienst mogen meeluisteren en kijken. U bent het die uw gemeente samenbrengt door uw Heilige Geest en die haar in stand houdt. En wij mogen gehoorzaam aan die roepstem van u ook tot u komen. Zo stellen we ons ook vanavond weer onder uw woord. En we doen dat allereerst met een dankbaar hart, dat we dat kunnen en dat we het mogen doen. Dat we ook vanavond in alle vrijheid deze kerkdienst mogen houden. Dat niemand ons tegenhoudt. Dat de kerkdeuren open stonden en de klokken hebben geluid. En dat uw roepstem heeft geklonken. En dat we mogen komen om u de dank en de eer te brengen die u zo toekomt, die u waard bent, die u verdient. Het is nog maar zo kort geleden dat we Pasen hebben gevierd en dat wij mochten gedenken dat uw zoon is opgewekt uit de dood. Dat u de dood en de duivel heeft overwonnen. En dat we hier in de kerk het ook mochten belijden met de woorden: de Heer is waarlijk opgestaan. Heren, maar we moeten u ook bekennen dat wij die paasvreugde al zo gauw weer kwijt zijn. En dat de dingen van iedere dag ons leven en ons hart gaan vullen. In plaats van dat we zo de boodschap van u kwijt dreigen te raken. En dat is zo jammer, want dan missen we zoveel. Daarom is het zo goed dat het weer zondag is. En daarom hebben we het zo nodig om daar telkens weer bij bepaald te worden. De dag van u te vieren als een dag waarop we eraan denken mogen dat uw zoon is opgestaan. En dat wij ook met hem mogen opstaan tot een nieuw leven. Vanavond willen we daar ook in het bijzonder nog wat verder over nadenken en bij stilstaan. En zo bidden we u of u ook door uw Heilige Geest ons daarvan een diepe indruk wil geven. Zodat we met nieuwe hoop en verwachting mogen leven in uw kracht. Wij bidden u zo dat we in het woord uit de Bijbel en de verkondiging daarvan ook u mogen ontmoeten. En dat ook als uw woord opengaat, ons hart mag opengaan voor de werking van uw Heilige Geest. Wij bidden u of u ons zo allen wilt zegenen, in persoonlijk opzicht, maar ook samen als gemeente, hier in de kerk of thuis, waar we ook zijn. U weet wat we nodig hebben en wat ons hoog en diep zit, wat ons zorgen geeft en verdriet, maar ook waar we dankbaar voor zijn, waar we blijdschap aan ontlenen. Zo leggen we heel deze dienst in uw handen. En zo vragen we of u een ruime ingang wilt geven voor uw goede boodschap. Wil zo vergeven wat verkeerd was. Wil genadig verzoening doen over al onze zonden. En hoor ons zo, dat bidden we van u. Enkel uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing is vanavond uit Johannes hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met vers 21. Johannes hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 21, en dat is een heel bekend Bijbelgedeelte, het gesprek met Nicodemus. Daar willen we vanavond in het kort nog wat over nadenken verder. Johannes 3, vanaf vers 1 tot en met vers 21. En er was iemand uit de Farizeeërs, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. En deze kwam des nachts tot Jezus en hij zei tot hem: Rabbi, wij weten dat gij van God gekomen zijt als leraar, want niemand kan die tekenen doen welke gij doet, tenzij God met hem is. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En Nicodemus zei tot hem: hoe kan een mens geboren worden als hij al oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde en zei: voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwondert u niet dat ik u gezegd heb: gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil. En gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Zo is een ieder die uit de geest geboren is. En Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: hoe kan dit geschieden? Jezus antwoordde en zei tot hem: gij zijt de leraar van Israël en deze dingen verstaat gij niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken van wat wij weten en wij getuigen van wat we gezien hebben. En gij neemt ons getuigenis niet aan. Als ik u lieden van het aardse gesproken heb, zonder dat gij gelooft, hoe zult ge geloven wanneer ik u van het hemelse spreek? En niemand is opgevaren naar de hemel dan die in de hemel uit de hemel neergedaald is, de Zoon des mensen. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen, maar opdat die wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever hebben gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad bedrijft, haat het licht en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. Maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijken dat zij in God verricht zijn. Tot zover de schriftlezingen vanavond. Zalig zij die het woord van God horen, die het met een gelovig hart bewaren en die ernaar leven. Amen. We zingen nu voor de verkondiging van lied 355, de versen 1, 2 en 3 uit de bundel Hemelhoog. Lied 355, vers 1, vers 2 en vers 3. De tekst van vanavond is uit 1 Petrus 1 vers 3, zoals al op het liturgiebord staat vermeld. Geloofd zij de God en de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop. Dat is waar het vanavond over gaat. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, de tekst van vanavond uit de eerste Petrusbrief is een tekst waarover de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer heeft gepreekt, vlak voordat hij op bevel van hoger hand werd vermoord door de nazi's. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog gebeurde dat. Bonhoeffer zat al 2 jaar gevangen vanwege zijn rol in het Duitse verzet. En op de zondag na Pasen hield hij op verzoek van de kampleiding een gebedsdienst voor de groep gevangenen waartoe hij behoorde. Na de dienst kwamen de bewakers hem halen en was het duidelijk dat het einde van zijn leven in zicht was. En toen getuigde Bonhoeffer van zijn geloof, nadat hij over deze tekst had gesproken tegen zijn medegevangenen. En hij zei tegen hen letterlijk, dit is niet het einde, maar dit is voor mij een nieuw begin. Niet het einde, maar een nieuw begin. Laat ons dankbaar ontvangen, zei Bonhoeffer, zonder aarzelen, wat er ook mag komen uit Gods goede en liefhebbende hand. Die hoop vervulde het hart van Bonhoeffer en in de eerste Petrusbrief worden we daartoe ook opgeroepen. Om liever onschuldig te lijden dan kwaad te doen door in opstand te komen. Dat is nogal wat om dat na te zeggen. Het gaat vanavond over de hoop. We gebruiken als mensen nog wel eens de uitdrukking, wij zullen er maar het beste van hopen. Om een voorbeeld te noemen, een chirurg heeft een operatie bij u verricht die vele uren in beslag genomen had, een moeilijke operatie. En als dan de patiënt weer uit de narcose is bijgekomen, dan zegt hij tegen diegene die hij zojuist heeft geopereerd, het volgende, we hebben er alles aan gedaan, meneer of mevrouw, wat we maar konden doen. Meer kunnen we niet en voor de rest moeten we maar het beste van hopen. Dat is een uitdrukking die, als het ware, duidelijk maakt onze menselijke machteloosheid en afhankelijkheid ten voeten uit. Wij proberen met zo'n uitdrukking onszelf een klein beetje moed in te praten. En we doen dat alsof we menen dat het dan zo zal gaan als wij graag zouden willen. Maar ondertussen weten we heel goed dat het ook heel anders kan gaan. Want zo is toch het menselijke leven. Alle hoop die we het ene moment hebben, kan het volgende moment de bodem ingeslagen worden. Ons leven kan in één moment helemaal veranderen. Daarom voelen we ons ook zo vaak onzeker in allerlei dingen. Want onze menselijke hoop blijkt maar al te vaak een ijdele hoop te zijn. Een dode hoop. Nou, dat is zo ongeveer wat bij de discipel Petrus ook leeft. Aanvankelijk een mens met een dode hoop. Eerst had hij zichzelf voorgehouden, we zullen er maar het beste van hopen. Hij had verwacht dat de Heer Jezus het koningschap van Israël op zich zou nemen en dat zijn leerlingen op zijn minst wel minister in het kabinet van de koning zouden worden. En als dan de triomfantelijke intocht van Jezus plaatsvindt in Jeruzalem, dan lijkt het erop dat al zijn hoop in vervulling zal gaan. Maar dan komt het. Daarna moest Petrus de ene teleurstelling na de andere incasseren. De Heer Jezus werd gevangen genomen in de hof van Gethsemane en hij moest meemaken hoe Jezus geslagen werd en hoe hij bespot werd. Petrus moest hem volgen, niet op de weg naar de troon, maar op de weg naar het kruis. Op die weg moest Jezus lijden en sterven voor de zonde van de mensen. Toen en daar is die hoop van Petrus de bodem ingeslagen. Die menselijke hoop die hij had. En toch is hij, als hij deze eerste Petrusbrief schrijft, bepaald geen hopeloos persoon. Een totaal ander mens komt hier aan het woord. Het is een brief die straalt van optimisme en van geloofsmoed. Het is duidelijk dat zijn stadium van wanhoop voorbij is. Van een wanhopig mens is hij geworden tot een mens die vol is van hoop en van enthousiasme. Als je een foto zou willen maken van Petrus voor de Goede Vrijdag en van de Petrus die hier zijn brief schrijft, dan zou je zeggen, dat zijn twee totaal verschillende mensen. Ze lijken niet op elkaar. Heel verschillend. En zo is het ook. Twee heel verschillende mensen. Petrus schrijft het zelf. Als hij zegt, ik ben wedergeboren, opnieuw geboren, tot een levende hoop. Ja, hij is een ander mens geworden. De term wedergeboorte is voor sommigen een vage en misschien wat onduidelijke term. Als je het leven van christenen en niet-christenen met elkaar vergelijkt, dan ontdek je soms maar weinig verschillen. Toch noemen christenen zich wedergeboren. Wat is dat eigenlijk, wedergeboorte? Wat gebeurt er met wedergeboorte? Dat is een vraag die veel mensen zich al heeft bezig gehouden. Hoe word je wedergeboren? Door een visioen wat je ziet? Door het krijgen van een tekst die op een wonderlijke manier in je gedachten komt? Of word je wedergeboren door opvallend vroom te leven? Of voortdurend te bidden om een nieuw hart? Daarvoor kijken we vanavond naar Petrus. Wat hij erover in deze tekst zegt. Hij zegt, geloofd zij God die ons door de opstanding van Jezus Christus heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus. Hoort u het goed? Dat is het geheim van de wedergeboorte. Dat is het hele evangelie in een paar woorden. Niet mijn vroomheid, niet mijn inspanningen, niet mijn ervaringen of de droom die ik gehad heb, maar de opstanding van de Heer Jezus Christus. Daardoor word ik een nieuw mens. Wedergeboren worden ziet dus op het plotselinge. Zoals bij een geboorte van een klein babytje. Zo plotseling is het Petrus overkomen. Hij wist zich wedergeboren. Hij was een nieuw mens geworden. Hij had een levende hoop gekregen. Hij is een mens geworden die niet hopeloos meer is, die het woord hopeloosheid niet meer kent, maar die een vaste en een zekere hoop mag hebben. Als wij dat nou aan Petrus zouden vragen vanavond, en zeggen, beste Petrus, hoe krijg je dat toch voor elkaar om die hopeloosheid kwijt te raken en zo uit de put te worden getild, in plaats van wanhopig, zo optimistisch en zo positief in het leven te staan. Wij zien het vaak helemaal niet zitten en maken ons grote zorgen over allerlei dingen in ons persoonlijke leven of in de wereld gebeuren. Wij maken zo vaak grote teleurstellingen mee. Gemeente, als we dat nou zouden kunnen vragen, dan zou Petrus het ongetwijfeld zo zeggen. Dat hij alles met eigen ogen heeft gezien. Dat hij gezien heeft dat het graf leeg was en dat Jezus was opgestaan. En dat hij daarom een ander mens is geworden. Opnieuw geboren worden. Of van bovenaf geboren worden. Dat betekent dat we door de Heere God zelf worden aangeraakt. Diep in ons hart, waar volgens de Bijbel de oorsprongen van het leven zijn. Als gevolg van die aanraking ontstaat een fundamentele verandering in onze gezindheid tegenover God en tegenover zijn koninkrijk. Dat kan een mens nooit bij zichzelf doen, ook niet bij een ander. Dat is bij mensen onmogelijk. Maar wat bij mensen onmogelijk is, dat kan gebeuren door de kracht van de Heilige Geest van God. Wedergeboren worden, het is heel belangrijk. Het is zelfs noodzakelijk om het koninkrijk van God binnen te gaan. Hoe word je opnieuw geboren? In die ontmoeting die Jezus heeft met Nicodemus, is dat het onderwerp van gesprek. Hoe het precies gaat, blijft een geheim. De Heer Jezus vergelijkt het met het waaien van de wind. Als de wind waait, zegt hij, dan gaan de bladeren ritselen en de takken buigen. En dan gaan je ogen open voor die dingen die je vroeger niet zag. Of waar je heel anders tegenaan keek. Ja, je wordt als mens omgebogen. Zodat je gaat verlangen naar datgene wat God van je vraagt. Hoe kunnen we dat nou bij onszelf herkennen? Hoe kunnen we nou weten of wij ook wedergeboren zijn? Nou, één ding niet. Niet door bij onszelf te gaan kijken naar alle soorten van kenmerken van het ware christen zijn. Dat wordt door sommigen wel gezegd, maar laten we elkaar en onszelf maar niet gaan beoordelen. Maar we kunnen het wel herkennen in de gezindheid van ons hart. Een van de kenmerken van wedergeboorte is dat je een hekel krijgt aan de zonde. Dat je daar last van krijgt. Dat je ermee bezig gaat en dat je er van af wil. Dat is een van de kenmerken van de wedergeboorte. Dat God in het verborgene in het hart van mensen uitwerkt. Dat moeten we aan hem overlaten. En God gaat met ieder van ons zijn eigen weg. Opnieuw geboren worden, zegt Jezus. Dat is door het geloof in Christus. Hem aanvaarden als redder en als heiland. Zo komt die nieuwe geboorte tot stand. Maar hebben wij dan als mensen helemaal geen aandeel in die geboorte? De wedergeboorte, het vindt plaats van boven, we worden van boven opnieuw geboren. Maar wij mogen die middelen die God gegeven heeft ook gebruiken. Middelen als gebed en bijbellezen. De middelen die God geeft. En laten we de kerkdiensten, de samenkomsten van de gemeente niet vergeten. God is een beloner van wie hem oprecht zoeken. Dat is iets wat Petrus ook ervaren heeft. En daar wil hij de gemeente van Klein-Azië en ook de gemeente Gods te Gouda mee bemoedigen vanavond. Weet u, gemeente, dat dat voorbeeld van Petrus, dat zouden we eigenlijk moeten navolgen allemaal op deze derde zondag na Pasen. Want dan wordt het pas echt paasfeest in ons leven. Als ook wij opnieuw geboren worden tot een levende hoop. Het paasfeest moet ons eigenlijk maken tot mensen die het heel zeker weten. Ik mag er het beste van hopen. Dankzij de opstanding van de Heer Jezus Christus. Het woordje hoop heeft bij ons mensen niet zo'n goede naam. Hoop, dat is omgeven met een stukje onzekerheid. Dat is voor sommigen iets van zwakkelingen. Voor mensen die de realiteit niet onder ogen durven zien. En die dromen kunnen van een mooie toekomst. Maar ja, dromen zijn zo vaak bedrog. En wat koop je nou voor hoop, voor menselijke hoop? Is dat wat Petrus hier bedoelt? Laten we eens kijken tegen wie hij hier spreekt. De ontvangers van deze brief. Het waren mensen die het niet gemakkelijk hadden. De brief is geschreven aan de gemeenten die verspreid zijn in Klein-Azië, het huidige Turkije. En het gaat over de positie van de christenen in de samenleving van toen. En ze hadden het niet gemakkelijk. Het waren mensen die net tot geloof gekomen waren. En ze waren geconfronteerd met alle tegenslag en alle tegenwerking die er is en die er was in die tijd. Het waren christenen die de eerste periode achter zich hadden gelaten van het geloof en midden in de realiteit van het dagelijkse leven stonden. Het leven van alle dag, van vragen en moeite, van tegenslag en van spanning. Ze hadden grote moeite, ze voelden zich beproefd. En moeite om te volharden in hun keuze en in hun geloof. En dan komt Petrus. En die komt met die stralende lofprijzing. De Vader van de Heer Jezus Christus doet ons nieuwe mensen worden. Dankzij de opstanding van zijn Zoon. Ook al worden we bedreigd door vijanden. Niemand kan de schat van het geloof van ons afnemen. De beproevingen die dienen om de echtheid van ons geloof te onderzoeken en te bevestigen. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Want je stelt je hoop toch op mensen. Ook dat. Of op omstandigheden die je meemaakt. Maar onze hoop moet omgebogen worden. Omgebogen en gericht worden op God. Het is de hoop door de opstanding. Waardoor we omhoog leren kijken. In plaats van naar beneden. Dat is wat het leven van Petrus nieuw heeft gemaakt. De kracht van de Heer Jezus. Die is zo sterk dat zijn leerlingen weer moed hebben gekregen. Die ervaring deelt Petrus met mensen van toen en van nu. De dood en de verschrikking. Hij heeft niet het laatste woord. Want de steen is weg en het graf is leeg. Jezus is opgestaan. De eerstgeborene uit de doden. Maar niet de laatste. Want met het moment van de opstanding komen er telkens mensen bij. De Heer Jezus is met eerbied gesproken de locomotief die voorop gaat. En wij mogen in het geloof daarbij aanhaken en meegetrokken worden door de dood in de opstanding. Het wordt één lange rij. De Heer Jezus als eerste. En achter hem aan al die mensen met nieuwe hoop en nieuwe verwachting. Petrus, de gemeente van Klein-Azië, maar nog veel meer, tot op de dag van vandaag. Er is hoop, sinds de opstanding van Jezus Christus. Misschien kent u nog uit de jaren 80 van Christelijk Nederland Die stickertjes met de regenboog erop, er is hoop. Je zag die woorden soms achterop een auto staan. En ook al is het enige tijd geleden, toch is het nog steeds een uitspraak met grote kracht. Er is hoop. Dat is niet zomaar een boodschap die we elkaar voorhouden als een soort mooie wens om elkaar wat te bemoedigen. Nee, Petrus schrijft dat we hoop hebben omdat we het van God verwachten. Omdat Hij ons heeft gemaakt tot nieuwe mensen, tot een levende hoop. Het is het werk van God en het is zijn verlangen. En dat we dat ook in gaan ervaren in ons eigen leven. Gemeente, Pasen is niet voorbij. Petrus roept het enthousiast uit. Ik heb weer moed. Het is pas echt paasfeest. Als wij ook wedergeboren worden tot een levende hoop. Als onze hoop verankerd is in de opstanding van Jezus Christus. Als onze hoop daarin vast ligt. Zoals een schip dat in de storm het anker uitgooit en vast ligt en beschermd wordt tegen de golven. Zijn wij zo hoopvol gestemd? Hebben wij iets van die bezieling die de apostel hier uitstraalt? Door de opstanding van Christus hebben we nieuw uitzicht gekregen. Ook al zijn de omstandigheden misschien nog zo moeilijk. Door de opstanding hebben we een levende hoop voor dit leven en voor het leven hierna. Dat is wat Dietrich Bonhoeffer in zijn leven ervaren heeft. Zelfs in de meest moeilijke omstandigheden, toen hij sprak over deze tekst en die wist dat zijn leven zeer spoedig op aarde zou eindigen. Maar voor hem was dit geen einde, maar een nieuw begin, omdat het Pasen is geweest. Het paasfeest moet ons maken tot mensen die het heel zeker weten. Ik mag er het beste van hopen, zeker. Maar dankzij de opstanding van de Heer Jezus Christus, geloof dit evangelie en leef in vrede. Amen. Gemeente, wij zingen nu uit de bundel Hemelhoog. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Lied 359, het eerste en het tweede vers. Lied 359, vers 1 en vers 2. Gemeente, dan willen we ook vanavond ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof belijden door te luisteren naar de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en als antwoord daarop te zingen van Psalm 68, vers 7 en vers 12. Psalm 68, vers 7 en 12 als antwoord op de geloofsbelijdenis. En wij willen dit indien mogelijk staande doen. En zo belijden we ons geloof, ook hier vanavond in de Pauluskerk. En we weten ons verbonden met Gods wereldwijde kerk, overal op deze aarde. En ze weten ons ook verbonden met allen die ons al in het geloof zijn voorgegaan. En in ieder van ons spreken in zijn hart of hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Amen.
Thank you.
Gemeente, het is deze zondag ook de roepingenzondag. En de synode van onze PKN-kerk heeft gevraagd om daar, als het kan, in de kerkdienst ook aandacht aan te besteden of op een andere wijze dat te doen. Het gaat om het gebed, de roeping voor nieuwe predikanten en kerkelijk werkers. En wij bidden natuurlijk ook voor nieuwe kerkraadsleden die we in de kerkraad missen, die we graag ook nodig hebben. En voor jeugdwerkers, voor diaconale werkers en pioniers. Maar wat betreft de voorgangers in de kerk is er toch een hele grote nood. Als ik naar mezelf kijk, ik ben iets persoonlijks 39 jaar predikant van de zomer. En kan alleen maar zeggen dat ik daar nooit spijt van heb gehad. Dat ik het zo weer zou doen als ik ervoor moest kiezen. En dat ik het ook iedereen kan aanraden die zich daartoe geroepen voelt. Ik zou het zo weer doen als ik moest kiezen. En ik heb met veel vreugde ook het werk als predikant al die jaren gedaan. Maar er is wel een groot verschil met vroeger. Toen ik begon in de 80e jaren als predikant. We zaten als eerstejaars in Utrecht met ruim 80 studenten. Er waren 6 opleidingsplaatsen in Nederland waar je kon studeren voor predikant, voor de hervormde of gereformeerde kerken zoals die er toen nog waren. En op het moment is er nu nog maar 1 in Utrecht, de enige plaats die overgebleven is. En ook nog met veel minder dan die 80 studenten die we destijds in het eerste jaar hadden. Dus u begrijpt al, er dreigt in de toekomst een groot tekort aan predikanten. Veel predikanten gaan ook de komende jaren met pensioen, wat ze van harte gegund is natuurlijk, met emeritaat zeggen we dan. Maar er zijn helaas maar weinig jongeren die kiezen voor het ambt van voorganger, terwijl de kerk ze zo nodig heeft. Op roepingenzondag moedigen wij jongen, maar ook iets oudere mensen als zij-instromer aan, om na te gaan of zij zich misschien ook geroepen voelen om voorganger in de kerk te worden. Wat zou dat mooi zijn als er toch weer nieuwe voorgangers zouden komen, als de aantallen weer wat groter zouden worden, ook de kerkelijk werkers horen daarbij en misschien dat dat ook wel uit Gouda zou mogen gebeuren. Laten we daarvoor bidden en laten we dat hier in de kerk doen, maar ook thuis als we ons eigen stil gebed houden, dat we dan bidden voor de kerk en voor de voortgang van het evangelie. Laat ons nu samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, wij komen aan het einde van deze kerkdienst tot u om u te danken dat wij uw woord mochten horen. En wij bidden u om uw onmisbare zegen daarover. Wilt u zelf de naprediker zijn, zodat uw woord ook vrucht mag dragen in onze harten. Heere, u weet hoe we naar deze preek hebben geluisterd en we bidden u dat we uw woord ook mogen bewaren in ons hart, dat we eruit mogen leven in het dagelijkse leven. Wees met uw gemeente hier in Gouda, in de Pauluskerk. Wil u zegen geven aan kerkenraad en predikant, maar ook aan heel uw gemeente. We bidden u voor de zieken, voor hen die verdriet hebben of zorgen hebben, die eenzaam zijn. Wees met uw kerk op deze wereld, ook daar waar ze vervolgd wordt. Ontferm u over de noden van landen en van volkeren. En wil hen die verantwoordelijkheid dragen en leiding mogen geven als overheid ook inspireren met uw geest. Zodat ze hun volk mogen voorgaan op de wegen van vrede en van recht. Gedenk onze eigen overheid, onze koning, onze koningin. Heere, we bidden u op deze zondag in het bijzonder om nieuwe roepingen. Bij jonge en bij oudere mensen. Mensen die zich geroepen weten om in navolging van de goede herder de gemeente te dienen en voor te gaan in geloof, in hoop en in liefde. Wij bidden u om nieuwe arbeiders in de wijngaard, predikanten, kerkelijke werkers, jeugdwerkers, diaconale werkers, pioniers, maar ook om nieuwe kerkraadsleden, zodat het plaatselijke kerkenwerk, het werk in de wijkgemeente van de Pauluskerk ook een goede voortgang mag hebben. We danken u dat we op deze moederdag ook daar mee bezig mochten zijn. We danken u voor al het goede wat u ons gegeven hebt in onze moeders. Het zijn de handen van u. En we bidden u ook voor alle die misschien moeite hebben met zo'n zondag, omdat ze in het verleden allerlei gedachten hebben daarbij en daar moeite mee hebben om daarover mee bezig te zijn. Ga zo met ons mee als we straks de kerk weer verlaten. Ieder onze eigen weg. Zegen ons zo allen en stel ons tot een zegen voor anderen. Dat bidden we en dat vragen we van u. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Dan is er nu gelegenheid voor de inzameling van onze gaven en zal Klaas Visser daar nog het nodige over gaan zeggen.
Goedenavond gemeente. De diaconale collecte is bestemd voor het missionaire werk van Wouter en Tabea in Centraal-Azië. Wouter en Tabea kijken samen met de organisatie Together for Fruit uit naar een nieuw seizoen en een goede oogst. We denken aan de boerderij met rijen abrikozenbomen en appelbomen en aan de winsten die gemaakt zullen worden om voorgangers te steunen. En ja, dominee, wat kan ik verder toevoegen naar uw persoonlijke getuigenis? Dank u wel daarvoor. Over het belang van de collecte voor kerkbeheer die we wekelijks houden. Uw bijdrage voor kerkbeheer is onmisbaar voor het functioneren van de kerk, voor onze predikanten, onze kerkelijke werkers en de pastorieën waarin zij gehuisvest zijn. En daarnaast ook alles wat hun werk mogelijk moet maken in onze kerkdiensten. Uw gaven maken ook pastoraal werk van voorgangers, kerkelijk werkers, kerkraadsleden en hun kerkelijke activiteiten mogelijk. Laten we samen onze verantwoordelijkheid dragen om als kerk van betekenis te blijven in de huidige maatschappij. De gemeente denkt ook aan de melkbussen voor het werelddiaconaat. 50% gaat tot eind van het jaar naar het grote doel dat we 2 jaar steunen. Dat is gered gereedschap. En de andere helft wordt besteed aan andere diaconale projecten. En natuurlijk breng ik ook de zendingsbusjes in uw aandacht, waarvan de opbrengst bestemd is voor de zendingswerkers, uitgezonden van onze Goudse PKN. U kunt nu digitaal geven. Ik sta ook aan het eind van de dienst met een zak voor de diaconie en de schaal voor het kerkbeheer voor diegenen die fysiek willen geven. Wij danken u bij voorbaat voor uw gaven.
Ons slotlied is straks van lied 245, alle drie de versen uit het liedboek. Lied 245, vers 1, 2 en 3. Gemeente, gaat ze dan heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren die ik in zijn naam op u en op jullie mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van onze God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen.